Gemeente, vooraf de volgende mededelingen. Vanmorgen is er voorbereiding voor het heiligavondmaal, dat gevierd zal worden volgende week zondag. Aanstaande woensdag 7 oktober is er een bidstond aanvang 7:30. En dit alles zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 72, de versen 1 en 11. Geef, Heere, de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan 's koningszoon, om uw knechten te richten met beleid. 72, de versen 1 en 11. Willen wij nu eerst luisteren naar de heilige wet van de Heere. Daarna zingen wij Psalm 117. Loof, loof de Heere, gij heidendom, gij volken, prijs zijn naam alom. Psalm 117, naar de wet des Heeren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. De schriftlezing van morgen, gemeente, is Richteren hoofdstuk 6, de versen 1 tot en met 10. De schriftlezing van morgen is Richteren hoofdstuk 6, de versen 1 tot en met 10. En daar lezen wij het woord van de Heere. Maar de kinderen Israëls deden wat kwaad was in de ogen des Heeren. Zo gaf hen de Heere in de hand der Midianieten 7 jaren. Als nu der Midianieten hand sterk werd over Israël, maakten zich de kinderen Israëls vanwege de Midianieten de holen die in de bergen zijn, en de spelonken en de vestingen. Want het geschiedde als Israël gezaaid had, zo kwamen de Midianieten op en de Amalekieten, en die van het oosten kwamen ook op tegen hem, en ze legerden zich tegen hen en verdierven de opkomst van het land tot waar gij komt te Gaza. En ze lieten geen leeftocht over in Israël, nog klein vee, nog os, nog ezel. Want ze kwamen op met hun vee en hun tenten. Ze kwamen gelijk de sprinkhanen in menigte, dat men hen en hun kamelen niet tellen kon. En ze kwamen in het land om dat te verderven. En alzo werd Israël zeer verarmd vanwege de Midianieten. Toen riepen de kinderen Israëls tot de Heere. En het geschiedde als de kinderen Israëls tot de Heere riepen, ter oorzake van de Midianieten, zo zond de Heere een man die een profeet was, tot de kinderen Israëls. Die zeiden tot hen, alzo zegt de Heere, de God Israëls, ik heb u uit Egypte doen opkomen en u uit het diensthuis uitgevoerd. En ik heb u verlost van de hand der Egyptenaars en van de hand van allen die u drukten. En ik heb hen voor uw aangezicht uitgedreven en u hun land gegeven. En ik zeide tot uw lieden, ik ben de Heere uw God. Vrees de goden der Amorieten niet in welke land gij woont, maar gij zijt mijner stem niet gehoorzaam geweest. Tot zover de schriftlezing. Dit laatste vers is ook de tekst voor de prediking, al willen we dat ook bezien in het verband van wat we nu gelezen hebben. Maar in vers 10, de tekst, en ik zeide tot uw lieden, ik ben de Heere uw God. Vrees de goden der Amorieten niet in welke land gij woont, maar gij zijt mijner stem niet gehoorzaam geweest. Willen wij het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed? O Heere, wat een vreugde is het voor uw volk en kinderen om op te mogen komen naar uw huis, om daar uw grote naam te loven, om daar te bidden. Wanneer we thuis zijn, kunnen we als gezin bidden en we behoren persoonlijk ook tot u te bidden. Maar juist hier in uw huis mag er gemeenschappelijk gebeden worden. Hier mag de gemeente zich verenigen in het gebed tot u, de levende God. Heere, dank u voor deze gelegenheid, voor dit voorrecht. En Heere, zo zal het een vreugde zijn voor uw volk om weer in uw huis te zijn. En dat om uw goedertierenheid wil, omdat u vol goedertierenheid bent, omdat u draagt, omdat u doorhelpt, omdat u verlossing geeft, omdat u zegen schenkt. Het is om uw goedertierenheid wil dat uw volk zich zal buigen in uw paleizen, maar ook om uw waarheid wil. Want Heere, u bent de waarheid. In deze verleugende wereld mogen we hier zijn op een plaats waar de waarheid mag stralen en schitteren. We mogen zijn in de aanwezigheid van u die de waarheid bent, u die het leven bent. Heere, wat een voorrecht om hier te mogen horen wat waar is en dat we daarom, dat er blijdschap zal zijn in het leven en in het hart van uw kinderen. En ook, Heere, zullen ook zij die u kennen ook getuigen van hoe u hen met kracht versterkt hebt in hun zielen. Dat ze door u getrokken zijn geworden en dat ze dagelijks ook uw onderhoudende kracht ervaren. En Heere, wat een voorrecht is het om dan in het huis van de Heere te mogen zijn, om uw goedertierenheid, om uw waarheid wil, en omdat u met kracht uw kinderen versterkt in de ziel. En Heere, ge zijt zo vol goedheid dat u nog gebeden wilt horen. En dat u nog om wil zien naar het gebed van armen en ellendigen. En Heere, daarom is het een voorrecht om hier te mogen zijn. Hier wordt toch het eeuwige leven verkondigd. Hier wordt vergeving van zonden betuigd. En hier mag het zijn dat u centraal staat. Heere, misschien is het dat we vanmorgen opkwamen naar uw huis zonder dat er vreugde was. Misschien zagen we er tegenop. Of misschien hadden we geen behoefte. Ook geen zin. Misschien hebben we geen vreugde om in uw huis te zijn. Heere, dat komt door onze blindheid. Wij vragen u of u ons wil verlossen dan van deze verblinding. En wilt u onze ogen openen voor uw schoonheid. Want wanneer de koningen van de aarde uw woord horen, zullen ze verstommen. En de koningen van de aarde kunnen alles krijgen wat ze willen van deze wereld. Maar wanneer uw woord hen duidelijk verkondigd wordt, dan zullen ze zwijgen. Dan zullen ze vol diep ontzag voor u zich neerbuigen. En daarom, Heere, vragen wij u om het licht van uw Heilige Geest. Opdat wij uw woord en waarheid mogen verstaan. Heere, wij belijden u dat wij tegen u vaak gezondigd en overtreden hebben. En we belijden u ook dat wij ook een hart hebben wat zich tegen u verheft. Een hart dat sinds de val van Adam en Eva verkocht is onder de zonde. En Heere, daarom belijden wij u ook onze schuldige onmacht om u te dienen, om u te luisteren, naar u te luisteren. En wanneer we nadenken over die woorden, gij zijt mijn stem niet gehoorzaam geweest, dan mag dat wel geschreven worden boven al onze levens. En van nature zullen wij u ook niet zoeken en zullen wij u ook niet dienen. Genade en verlossing komt niet van onszelf. Het is uw soeverein werk. En nou is dit het wonder dat u nog naar verloren mensen wilt omzien. En dat u verloren mensen nog wilt behouden. Dat u nog wilt doorwerken en die afschuwelijke gevolgen van de val in Adam weer helemaal ongedaan wilt maken. En dat u dat doet met de kracht van uw Godheid. Dat u een nieuw hart schenkt. Dat u mensen de ogen opent en hun verstand verlicht en hun harten besnijdt. O Heere, wil dat krachtige werk doen ook in ons midden. Wilt u hen die nog voor eigen rekening liggen, nog in de oude Adam leven, wilt u ze verlossen en bekeren? Heere, wilt u nog uit genade nog uw heerlijk werk hier doen, tot lof en prijs van uw naam? Het is tijd, Heere, om voor u om te werken, want wij zijn er ongeschikt voor. Wilt u overkomen? En wilt u ons verblijden door het werk van uw hand in ons midden? Wil bekering geven, wedergeboorte, wil genade voor genade schenken, wil het stenen hart wegnemen, een vlezen hart geven. O, stort uw geest uit op ons en onze kinderen, dat we van God geleerd mogen zijn. Nee, we hebben geen verdiensten. We zijn het ook niet waardig, maar Heere, we geloven dat wanneer u ons toch samenbrengt onder uw woord, dat u daar toch ook een bedoeling mee hebt. Dan hebt u toch ook een bedoeling dat uw woord toch met kracht zou voortgaan en dat het toch niet leeg tot u zou terugkeren, maar dat het vrucht zou voortbrengen. Wil, Heere, naar uw soevereine genade nog hartelijk en krachtig werken. Wil nog met medelijden met ons bewogen zijn. Sterk uw dienaar in het preken. Help ons allemaal bij het luisteren. Ook in een dienst van voorbereiding op het heilig avondmaal, geef dat ook in de komende week er een gepaste voorbereiding mag zijn. En wil, Heer, onze harten opwekken, dat we onszelf voor u onderzoeken. En dat uw volk en kinderen getrokken mogen worden tot de tafel aanstaande zondag. Wees, Heere, bij heel de gemeente. Gedenkt u de rouwdragenden, hen die verdriet hebben, dat met zich omdragen, er nauwelijks over spreken, maar er gaat bijna geen dag voorbij, of ze denken aan het leed van vroeger, een lege plaats in het gezin, of een geliefde echtgenoot die er niet meer is. En dan begrijpen de kinderen ons niet. Dan bent u het alleen die ons begrijpt. Heere, geef dat we dan bij u vertroosting mogen ontvangen. Geef ook kracht bij hen die door psychische moeite heen gaan. Wil hen daartoe nabij zijn en versterken. Wil, Heer, in uw genade hen gedenken die een kruis hebben te dragen. Die ziekte waar ze mee te maken hebben. Wilt u daarin toch een toevlucht zijn en wil genade geven. We zeggen u dank voor de kosters en voor de organisten. Help hen, Heere, bij het werk wat ze geregeld zo voor ons doen. En wil ons aanzien in uw grote genade. Breid uw kerk uit in deze wereld. Wij vragen u of u nog vele mensen wil bekeren. Dat uw kerk uitgebreid mag worden. En dat uw waarheid mag schitteren. En dat alle boze plannen van de vorst der duisternis verwoest zullen worden. En dat u de eer mag ontvangen. Zodat al de volkeren u zullen loven. U zullen eren. Tot lof van uw heerlijke naam. Uit genade. Amen. Gemeente, in deze dienst van voorbereiding op het heilig avondmaal willen we nu eerst het eerste gedeelte lezen van het formulier. En daar lezen wij dan: geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal dat onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft, de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt, doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal, en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doet dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven, ten andere dat wij het tot dat einde richten, waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen aangezien de toorn Gods tegen de zonden zo groot is, dat hij die eer hij zo ongestraft liet blijven, aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken ieder zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn gehele leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God zeker in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen met schades andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden, om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht, dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen. en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het formulier. Gemeente, u krijgt nu gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. De eerste collect is voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. Laten we dan zingen Psalm 73, de versen 1 en 14. 73, 1 en 14. Geliefde gemeente, als wij dit gedeelte dat we gelezen hebben overzien, dan zien we gelijk al aan het begin dat er een contrast is. Hoofdstuk 6, het eerste vers. Maar de kinderen Israëls deden wat kwaad was in de ogen des Heren. En vergelijk dat nou eens met het voorgaande vers. En het land was stil 40 jaar. 40 jaar welvaart. 40 jaar konden ze zaaien en oogsten. 40 jaar konden ze zitten onder een wijnstok en onder een vijgenboom. En wat hebben ze in die 40 jaar gedaan? Hoe hebben ze gereageerd op al die zegeningen van God? De kinderen Israëls deden dat kwaad was in de ogen des Heren. Leren ze dan nooit af? Leren wij het dan nooit af? Wanneer uw kind zich eenmaal aan de kachel verbrand heeft, dan raakt dat kind nooit meer die kachel aan. Dan heeft dat kind een respect voor de kachel. En ook al is er uit, het komt er niet dichtbij. Maar de kleine kinderen zijn wijzer dan wij zijn. We zien het hier bij het volk Israël. In het verleden hadden ze de afgoden gediend en toen kwam er ellende en dan moesten ze weer roepen tot de Heere en dan gaf de Heere weer verlossing. En wat doen ze? Ze gaan weer terug naar de afgoderij. En tegenover al die ontrouw van het volk zien we de trouw van God. En daar willen we met elkaar over nadenken. Gods trouw aan een ontrouw volk. Dan zien we ten eerste Israëls nood. Ten tweede Gods antwoord. En we zien ook onze ontrouw. Want wij zijn hier maar niet toeschouwers. Dit is ook ons verhaal. De woorden van onze tekst, maar gij zijt mijn woorden niet gehoorzaam geweest. Dat is ook, kan ook van mijn leven en ook van uw leven gezegd worden. Dan is het toch ook goed in een dienst van voorbereiding op het heilige avondmaal om daarbij bepaald te worden. En daar de vinger bij te leggen. En dat we met die woorden tot de Heere zouden inkeren, heel persoonlijk, u en ik. En daarom willen wij nadenken over Gods trouw aan een ontrouw volk. En we zien Israëls nood, we zien Gods antwoord en we zien onze ontrouw. Ja, het is toch eigenlijk, als je het boek van de Richteren leest, toch ook steeds weer een triest verhaal. Daartegenover is het boek van de Richten ook steeds weer een prachtige geschiedenis van Gods trouw. Maar het is wel een triest verhaal als je naar de mensen kijkt. Dan zakt de moed je in de schoenen. Nadat de Heere Israël verlost had door de hand van Otniel, door de hand van Ehud, door Samgar, door Deborah en Barak, dan zouden we wel denken, het volk Israël zal het nou toch wel begrepen hebben dat we niet met de afgoden ons in moeten laten en dat we wel dicht aan de Heere verbonden moeten zijn. Maar wat blijkt nou? Steeds vallen ze weer terug. Ondanks al de vroegere ervaringen, ondanks al de verdrukking en ondanks het feit dat de Heer hen steeds weer eruit geholpen heeft, ondanks het feit dat God trouw was, ondanks hun ontrouw, blijven ze steeds weer in de zonde leven. En wat doet de Heere dan? Zegt hij dat volk vaarwel? En gaat hij met een ander volk verder? Nee, hier zien we de onbegrijpelijke trouw van God. De trouw van God over Israël. Hij heeft zijn naam verbonden aan dat volk. Israël, Elohim. Elke keer wanneer vandaag de naam Israël klinkt, dan klinkt daarin ook de naam van God in door. God had zich verbonden aan dat volk. En dat geldt tot op de dag van vandaag. Dat betekent niet dat Israël op zich behouden wordt, omdat ze Israëlieten zijn, helemaal niet. Ook Israël moet zich bekeren. Ook de Joden en de heidenen moeten door de Heere Jezus Christus zalig worden door het geloof in hem. En buiten de Heere Jezus Christus is er geen zaligheid. Maar ondanks dat allemaal houdt God toch trouw aan zijn volk tot op de dag van vandaag. Ook al ziet het Israël nu niet naar de Heere om. Er is maar een heel klein percentage onder de bevolking wat zich Messias beleidende Jood noemt. Maar toch bidden wij voor Israël. Want God is trouw. Dat is zo'n machtige gedachte. Hebt u het nooit eens gehad? Dat u dacht, nou is het te laat. Nou is het te ver gegaan met me. Nu wil God niets meer met me te maken hebben. En daar heeft de Heer ook groot gelijk aan. En dat u er toch achter kwam. Dat hij u niet verlaten had. Steeds weer was de Heere er. God is trouw. Vergeet dat maar niet. Jongens en meisjes, vergeet het niet. God is trouw. Trouw. En als je nog straks heel oud mag worden, jongens en meisjes, moet je het goed onthouden. God is trouw. En we mogen altijd terug naar die trouwe God. God is trouw aan zijn woord. Hij is ook trouw aan zijn oordeel en aan zijn toren. Dat gebeurt ook. Maar zolang we hier nog zijn, is er nog genade bij die God. De Heere laat Israël niet varen. Hij heeft zelf een speciale band gelegd met dat volk. En in zijn trouw brengt de Heere dat volk Israël in de benauwdheid. Het was ontrouw van God geweest als hij dat volk had door laten leven in de welvaart. Nee, de welvaart werd weggenomen. Ze kwamen in grote benauwdheid. En dat was trouw van God. Want door die nood en benauwdheid begonnen ze in te zien dat we helemaal verkeerd zijn geweest. En toen begonnen ze de Heere weer aan te roepen. En zo werd die band tussen de Heere en zijn volk weer hersteld. En zo zien we ook dat de Heer er lang geduld heeft, 40 jaar lang. Maar dan komt hij toch met zijn oordelen. En wat gebeurt er nu? De Heer gebruikt nu dan de Midianieten en de Amalekieten en een Bedouinenstam die niet nader aangeduid wordt, alleen maar dat hij uit het oosten kwam. De Midianieten, die kennen we wel, dat zijn afstammelingen van Midian. En jongens en meisjes, wie was Midian ook alweer? Midian was een zoon van Abraham. Van zijn bijvrouw Ketura. Genesis 25 vers 2. Dit volk heeft al eerder ruzie gemaakt met Israël. En daarnaast hadden we ook die ellendige Amalekieten. Die waren er altijd op gebrand om Israël te doden. En dan die onbekende stam uit het oosten. En samen, die drie volkeren verbinden zich om Israël aan te vallen. Maar het doel is niet om Israël uit het land te verdrijven. Het doel is niet om Israël in de zee te drijven. Ze willen geen land veroveren. Nee, ze willen de goederen en de opbrengst van het land veroveren. En ze komen het land binnen eens per jaar. Precies wanneer de oogsttijd er is. Wanneer de Israëlieten zich gereed maken om de oogst binnen te halen, dan komen die Midianieten. En ze komen met hun tenten, met hun vee en met hun kamelen. Het zijn er zoveel, je kunt ze niet eens tellen. Ze zijn machtig en sterk. En ze komen het land binnen en met geweld nemen ze gewoon de oogst tot zich. En ze sturen hun vee in de akkers van de Israëlieten. En wee de Israëliet die daar iets tegen wil doen. Met geweld zullen de Midianieten dan het land beroven. De schrift vergelijkt hen met een sprinkhanenplaag. Een sprinkhanenplaag die het land verwoest. En het is niet maar even aan de kant van Israël of alleen maar een bepaald stukje. Nee, ze trekken heel het land door. Zo onder het meer van Galilea komen ze het land binnen. En dan gaan ze de vlakte van Jezreel helemaal door. Tot aan waar tegenwoordig aan Haifa ligt. En dan gaan ze nog naar het zuiden waar aan Gaza ligt. En Gaza ligt dan een uur bij de zee vandaan. Zo trekken ze in feite heel het land Israël door. En ze beroven alles. En wanneer er niets meer te halen is, dan gaan ze weer weg. En ze nemen hun tenten mee en hun kamelen en hun vee. Tot de volgende jaar, dan komen ze weer terug. En de Israëlieten, wanneer ze die Midianieten zien, zijn zo bang. Ze verbergen zich in de grotten en hoog in de rotsen. En ze hebben zelf ook holen uitgegraven in de kalkstenen heuvels om zich daar te verstoppen. En met wat noodzakelijke levensbehoeften nemen ze mee. En daar wachten ze totdat de vijanden weggetrokken zijn. En als de kust veilig is en ze zien dat ze weggetrokken zijn, dan komen ze weer tevoorschijn. Dan gaan ze weer terug naar hun boerderijen. En dan zien ze hoe alles verwoest is. Maar ze gaan toch maar weer zaaien. Want ze hopen toch nog dat ze volgend jaar een oogst kunnen binnenhalen. Maar volgend jaar, daar zijn ze weer. Nee, de bevolking wordt niet zozeer gedood. Maar meer beroofd. Maar er zijn ook doden gevallen. Want in dit gedeelte gaat het over Gideon. En verschillende broers van Gideon waren ook door die Midianieten gedood. Mensen die toch probeerden weerstand te bieden, ze werden afgemaakt. En zo komt het volk dieper in de ellende. En dat is allemaal een straf op hun afgoderij. Als ze nu nou maar geluisterd hadden naar het woord van God, dan hadden ze goed kunnen weten waarom al deze ellende over hen kwam. Want zij hadden ook het woord van God, tenminste de eerste vijf boeken van Mozes, die hadden ze. En daar stond het toch in Leviticus 26 vers 16, dat wanneer ze de afgoden zouden gaan dienen, dan zult gij ook uw zaad te vergeef zaaien. En uw vijanden zullen dat opeten. En later heeft Mozes het nog een keer herhaald in Deuteronomium 28 vers 31. Uw os zal voor uw ogen geslacht worden, maar gij zult daarvan niet eten. Uw ezel zal dan voor uw aangezicht geroofd worden en tot u niet weerkeren. Uw kleinvee aan uw vijanden gegeven worden. De vrucht van uw land en van al uw arbeid zal een volk eten dat gij niet gekend hebt. Het was vreselijk, die rooftochten. Op zich gebeurde dat wel vaker. Het is ook in ons land gebeurd. Zijn wij al lang vergeten? Toen de Noormannen ons land binnenvielen. Toen stonden onze voorouders ook te kijken op de duinen. En dan zagen ze de drakenschepen aankomen. En ze dachten, oh wee. En ze vluchten ook weg. Toen hebben de Noormannen ook huis gehouden in ons land. Kloosters en steden weggeroofd, zelfs steden helemaal verwoest. En in de Midden-Oosten gebeurde het vaker, roofzuchtige stammen die dan een karavaan gingen overvallen. En Mohammed, de stichter van de islam, hield zich ook bezig met het beroven van karavanen. De mannen te doden, de vrouwen te stelen en de goederen mee te nemen. Op zich gebeurde dat wel vaker, maar dat neemt niet weg dat het wel ontzettend is. De ouderen weten er niets van uit de oorlog. Toen hebben de nazi's ook alles heel veel weggeroofd. Verschrikkelijk. Het was ook een verschrikkelijke tijd voor Israël. Ze werden zeer verarmd. En uiteindelijk begon het tot hen door te dringen. Ja, misschien moeten we maar de Heere weer gaan aanroepen. De Heere ernstig gaan aanroepen. Hoe moet u zich dat nu voorstellen? Zouden ze nou de Heere God totaal vergeten zijn geweest? Zouden ze in die 40 jaar God niet gediend hebben? Weet u wat ze gedaan hebben? Ze hebben de afgoden gediend en de Heere ook een beetje gediend. Net zoals zoveel mensen vandaag ook doen. Je kunt heus de wereld wel dienen en ook wel God. Je kunt door de week leven zoals je wilt en zondags kom je naar de kerk. Het is niets anders dan afgoderij, ook vandaag. En zo hebben die Israëlieten ook geleefd. Ze waren heus niet zo dom dat ze niet wisten dat God hen gebracht had in dit land en dat God hen uit Egypte uitgeleid had zoveel jaren geleden. Dat wisten ze allemaal nog wel. Maar hun hart zat er niet meer in. Hun hart was gericht op de dingen van deze wereld. En je moet je toch aanpassen aan de heersende cultuur. Herkent u het? Onze tijd. Zo hebben ze toen geleefd. Maar er kwam de afkeuring van God over. Want hun hart was niet gezet om de Heere te zoeken. En toen begonnen ze vanuit die ellende meer de Heere aan te roepen. En toen bleven ze de Heere aanroepen. En toen schreeuwden ze vanuit de nood met heel hun hart tot God om verlossing uit de ellende. En toen gaf de Heere antwoord. Want God had zelf immers die vijanden in het land gestuurd. Hij had ervoor gezorgd dat Israël in de nood kwam. En dan gaat God antwoorden. Wat doet de Heere dan? Hij zendt een profeet. Hij zendt een profeet. En die profeet gaat uitleggen aan dat verarmde volk wat er gebeurd is en waarom het gebeurd is. En dan is de toepassing van die profeet is dat zij het woord van de Heere, dat zij, gij zijt mijner stem niet gehoorzaam geweest. En dan stopt het. Verder niets. Geen belofte van herstel, geen belofte van verlossing, geen woord van troost. Nee, u hebt niet geluisterd naar het woord van God. Dat was de enige toepassing. Alleen maar wet. Geen evangelie. Hebt u het wel eens gehad dat u uit de kerk ging en dat u dat, dat woord in u sneed? En dat u naar huis ging en u zei, maar ik ben die man. En dat u zich afvroeg, zou het nog wel evangelie zijn? Dat hoeft helemaal niet verkeerd te zijn. Het kan wel goed zijn dat een mens geslagen uit een kerkdienst vandaan komt. En weet, dit heb ik niet en dat ken ik niet en ik, zo ben ik niet. En dat hij daarmee nog meer tot de Heere inkeert. Zoals met dit volk ook. Het volk in nood en de Heere stuurt een profeet. Ja, gij zijt de stem van de Heere God ongehoorzaam geweest. Punt. Stel u voor als uw auto kapot is aan de kant van de weg. En u belt de garage. En de garage stuurt u een autohandelaar. Of uw huis staat in brand en u belt 112 en er komt iemand van de brandverzekering. Het bekijken hoe het aan het branden is. Ja, ik heb hulp nodig. Dat volk had ook hulp nodig. Het land is verwoest en dan komen ze weer de Midianieten. En dan staat die profeet te preken. U bent de stem van de Heere ongehoorzaam geweest. En toch is dat precies wat Israël nodig had. Israël moest goed op de feiten gedrukt worden. Want voordat de Heere verlossing zendt, moet de Heere eerst ontdekken aan het kwaad en aan de zonde. Anders wordt de verlossing niet gewaardeerd. Voordat de Heere Jezus waarde voor u kan krijgen, zult u eerst moeten zien dat u voor God niet bestaan kunt. En zult u moeten zien dat u de stem van God niet gehoorzaamd hebt. De Heere geeft licht. Dat is het eerste wat de Heere doet in de weg van bekering. De Heere geeft licht. Dan ziet u uw eigen hart. En dan ziet u de nood waar u uzelf in gebracht hebt. En juist dat is de weg tot de verlossing. We hebben inzicht nodig. Als de Heere zomaar verlossing zou geven, als de Heere onmiddellijk Gideon gestuurd zou hebben en alle Midianieten weg, had het volk niets geleerd. Ze moesten het leren dat zij de stem van de Heere ongehoorzaam geweest waren. De Heere stuurde een profeet. Dat is ook een wonder. Een wonder. Niet alleen dat de Heere barmhartig is. Niet alleen dat de Heere het volk inzicht wil geven waar die ellende vandaan komt. Dat is ook allemaal een wonder van genade. Maar het feit dat God een profeet stuurt naar het volk. Dat God profeten heeft. Denkt u daar wel eens over na? Ik las het deze week. Een van de commentaren spreekt erover dat eigenlijk alleen maar onder het Jodendom en onder het christelijk geloof zien we profeten. Dat de Heere zijn wil bekend maakt door middel van profeten. Dat vindt u in geen enkele andere godsdienst. Mohammed noemde zich een profeet, hij was een valse profeet. Aan de vruchten zult u de boom kennen. Maar in het christelijk geloof zijn er profeten. Dat is een wonder dat de Heere zijn wil bekend maakt. Dat hij mensen aangrijpt die het woord van God verkondigen. En zo wil de Heere dat zijn woord bekend gemaakt worden. En iets daarvan zien we nog in de prediking van het woord van God. De dominees zijn geen profeten, die hebben geen rechtstreeks openbaringen van de Heere. Dat hadden de apostelen wel en de oudtestamentische profeten. Maar de predikanten moeten wel dat woord van God, wat geopenbaard is, leggen in het midden van de gemeente. In de reformatie noemden ze de prediking ook de profetie. De prediking, het uitleg van het woord van God. Dat is een wonder in het christelijk geloof. Wel nu, het blijkt dat de Heer dat roepen gehoord heeft. Maar ze roepen alleen maar vanuit de nood, vanuit de ellende. Ze roepen niet vanwege hun schuld. En dat moet het volk nou leren zien, dat ze gezondigd hebben tegen God. En daarom stuurde Heer een profeet. En weet u, het is ook nog zo dat het bemoedigend is als de Heer een profeet zendt. Het is bemoedigend als de Heer ons ontdekt aan onze zonden en ons prikt in het hart. Al wordt dat niet als bemoedigend ervaren, toch is het bemoedigend. Want de Heer slaat om weer op te richten. De Heer ontdekt om te kunnen vergeven. Wanneer de Heer de prediking van zijn woord geeft, is dat ook met de bedoeling dat de zondaren behouden worden. De Heer heeft zijn bedoeling wanneer hij predikers van het evangelie zendt. Dat betekent dat God genadig wil zijn. En zo gaat deze profeet verkondigen dat de Heere hen opgebracht heeft uit het land van Egypte en dat de Heere de Kanaanieten verdreven had uit het land. En dit wordt allemaal samengevat in vers 10. Ik zeide tot u lieden, ik ben de Heere uw God. Vrees de goden der Amorieten niet in welke land gij woont, maar gij zijt mijn stem niet gehoorzaam geweest. Dit is de aanklacht. De beschuldiging en de ellende die ze meemaken is een straf op hun eigen ongehoorzaamheid. Israël wordt aangeklaagd. Israël wordt getuchtigd. Maar de Heere gaat er niet mee afrekenen. Maar het eindigt wel abrupt. Gij zijt mijn stem niet gehoorzaam geweest. Punt. En dan moet het volk inzien hoe dwaas ze zijn geweest. En dan behoren zij zich te verootmoedigen voor de Heere en zich klein te op te stellen voor de Heere en het belijden dat zij gezondigd hebben. Dat zij zich aan de afgoderij hebben overgegeven. Dat volk moet zich verootmoedigen. En nu denken wij aan het komende avondmaal. Ook in een week van voorbereiding worden wij ook opgeroepen ons te verootmoedigen. Onszelf klein op te stellen voor de Heere. Onszelf te vernederen. We hebben het ook gelezen, net dat een ieder zich bij zichzelf zijn zonden en vervloeking zou overdenken. Dat een ieder bij zichzelf zijn zonden, zijn vervloeking zou overdenken. Daar moeten we tijd voor maken. Ons voor God te mishagen. Dat betekent dat je jezelf afkeurt. En ook de gasten aan het heilig avondmaal. Die hebben toch ook te strijden met de zwakheid van hun geloof. Als het goed is, belijden zij toch ook dat zij midden in de dood liggen. En dat moet Israël hier nou ook doen. Ze worden opgeroepen zichzelf te onderzoeken en hun zonden te belijden voor God. En zo komen we dan, gemeente, ten slotte bij onze ontrouw. Want wat we hier zien is dat de Heere zijn wet laat verkondigen. De Heere wijst hen aan de zonden van afgoderij. De eerste gebod van de wet, geen andere goden voor mijn aangezicht. Maar gemeente, wij zijn ook schuldig aan dat gebod. Wat Israël gedaan heeft, daar bezondigen wij ons ook aan. Wij doen ook God tekort, ik en u. En juist dan in een week van voorbereiding is het ook goed om daarover na te denken. Opdat er een gezegende viering van het avondmaal mag zijn. Het is goed te overdenken wie wij voor God geweest zijn, opdat er bekering zou plaatsvinden. En dat we het voor de Heere zouden belijden, hoe we geweest zijn voor de Heere, ontrouw van onze kant. Geen andere goden voor mijn aangezicht. Daar gaat het hier eigenlijk om. Dat was de zonde van Israël. En we kunnen wel over heel de wet gaan spreken, over al de 10 geboden. Maar laten we alleen maar op dit eerste gebod ons gaan richten. Want afgoderij is een verschrikkelijke ergernis voor de heilige God. Het is een verwerping van het gezag van God. U zegt dit, maar ik doe dit. Ik luister naar hem of naar haar of ik luister naar het. Maar niet naar u. En wij kunnen de Heere niet dieper beledigen dan zijn majesteit en heiligheid te verachten. Dat vinden we dan weer een sterk woord. Maar dan noemen we dat niet zo doorslaggevend. Niet zo pertinent nu. Maar het is niets anders dan een eufemisme. Iets, een goed woord gebruiken voor iets wat slecht is. Van nature, u en ik, wij. Verwerpen het gezag van God. Geen andere goden voor mijn aangezicht. Het is een belediging van de majesteit en de heiligheid van God in u en in mijn leven. En dan keren we onze rug naar zijn heerlijke volmaaktheid. Dan keren we God de nek toe. En we hebben geen tijd om gemeenschap met God te zoeken. En we zijn zo onder de indruk van het werk van onze handen. Daar sloven we ons voor af. Daar geven wij de beste tijd aan. Het is onrecht aan God, gemeente. Onrecht aan die goede God. Wie is God die zijn zoon gegeven heeft, die het eeuwige leven belooft? Het allerbeste wat te bedenken is. Daarvoor zijn we in de kerk, om dat te ontvangen. Dat wordt ons gepreekt. En we keren ons ervan af. Is hij een harde God? Zoek dan maar een andere God die zachter, die liever is. Maar er is geen ander. Want barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. En daar zijn wij allemaal levende bewijzen van. Is de Heere een land van buitenste duisternis? Is er iemand hier die dat kan getuigen? Is de Heere ooit een wildernis en een woestenij geweest voor Israël? Waarom zeggen mensen dan, wij zullen u niet meer aanroepen? Wat voor kwaad is er in God te vinden? Waarom verlaten mensen de kerk? Mensen die opgevoed zijn onder de verkondiging van de waarheid, onder de gereformeerde leer, die het vaarwel gezegd hebben. En nu in de regering van ons land zitten. Het is toch om te huilen. Wat voor kwaad is er in God te vinden? Hoe leef jij voor God? Verzet jij je nog tegen God? Ben je niet serieus bezig met de dingen van het eeuwige leven? Wil jij je hart en je leven en je ziel nog niet opgeven voor de Heere, maar wil je je maar blijven verharden in onverschilligheid en verleid te worden door al de leuke toestanden van deze wereld, maar geen liefde tot God, geen aanroepen van de naam van de Heere, dan ben je net als deze Israëlieten. Je weet toch van de verzoening in het bloed van Christus. U weet toch dat u in een nieuw en godzalig leven moet opstaan. Het woord is ons ook zo vaak verkondigd. Wanneer we ons blijven verzetten tegen God en hem afschepen. Terwijl de Heer ons zulke voorrechten gegeven heeft. Ja, dan komt de toorn van God. God heeft niet zo met anderen omgegaan als met u. Uw collega's op het werk. De anderen in de collegebanken waar je mee zit. Uw buren. U weet wel een beetje van waar ze vandaan komen. En dan weet u toch dat God zulke bemoeienissen met u gehad heeft. Dan hebt u toch zulke voorrechten ontvangen. En u roept deze God u toe om de wereld te verzaken, uzelf te verloochenen. In een nieuw en godzalig leven op te staan en uw zonden te kennen en uw zonden te belijden. God vraagt van uw bekering. Israël was het verbondsvolk. Wij zijn ook het verbondsvolk. God heeft ook zijn genade ons laten verkondigen. Israël was verlost uit de macht van de slavernij uit Egypte. U bent ook uit kracht van het verbond verlost uit de macht van de slavernij van de duivel. U bent ook apart gezet op het erf van het verbond om zalig te worden. Hoe dan in de weg van bekering, in het weg van het omhelzen van die dierbare weldaden van God. Israël had zoveel onderwijs ontvangen. Hoeveel onderwijs heb jij niet ontvangen van de zondagsschool en op de catechisatie en later door de prediking van het woord? Waar zijn de vruchten van dat alles? Israël heeft niet geluisterd. Hebben wij wel geluisterd? Welke plaats neemt God in uw en mijn leven? We moeten ons allemaal onderzoeken. De prioriteiten, die moeten toch recht zitten. Het is toch de afschuwelijke geneigdheid in ons hart om af te buigen van het goede en ons toe te wenden tot het kwaad. En dan horen we de vermaningen en we leggen ze naast ons neer. Dat is onze natuur. Dat is onze aard. Heb je er al last van gekregen? Hebt u daar al verdriet van? Is dit het ergste van uw leven, wat u steeds uitdrijft tot de Heere, en dat u zegt, Heere, breek die kracht van de zonde in mijn leven en leer mij en onderwijs mij dat ik u mag aankleven, u mag aanhangen, u mag liefhebben, want u bent het eeuwig waard. U bent goed voor slechte mensen. Maar als we maar doorleven en geen ernst maken met deze zaken en niet die gemeenschap met Christus zoeken en niet de Heere achterna gaan roepen als het hoogst in ons leven, dan komen de straffen. Een kerkmens kan niet verraad plegen in de wereld gaan leven en daar besteden we al onze tijd en moeite en aandacht voor. Dat kan niet, dan komt er straf. Wat zijn dan die straffen? Komen de media niet in ons land? Alles kan. Maar wat zijn dan die straffen? Dan trekt Gods geest zich terug. Mijn volk wou niet naar mijn stem horen, dan trekt de geest zich terug. En dan komt de verwatering en lauwheid. En dan laat de Heere de mens doorgaan op zijn eigen goddeloze weg. En dat leidt tot verharding. En dat leidt tot afbraak van de kerk. En dan is er nog maar een puinhoop van over, letterlijk. De kerk wordt afgebroken. En er komen flatgebouwen voor in de plaats. Het is ernstig, we zien het toch om ons heen gebeuren. Het gaat om waarheid, oprechtheid, bij mij en bij u en bij jou, jij die op de catechisatie zit. God ziet jou ook aan. Het gaat om waarheid in je hart voor God. Anders pleeg je afgoderij en doe je verschrikkelijk onrecht God aan. Ben je nog onbekeerd? Belijd dat voor de Heere. Leef niet zorgeloos verder. Geef de Heere de hoogste prioriteit in je leven. Want je hebt een dodelijke ziekte waar geen geneesmiddel voor bestaat op aarde. Alleen hemelse geneesmiddel kan je leven redden. Speel niet met de zonde. Je haalt de toren van God over je leven. En de zonde is als een slang. Een slang die bijt. Ik las het voorbeeld van een gouden beker. En onderin die gouden beker was ook een beeldje aangebracht van een slang die op het punt staat toe te springen. En zo'n gouden beker wordt vol rode wijn gegeven. En iemand drinkt het op. En wanneer hij de laatste dronk neemt, dan ziet hij die slang die op het punt staat te bijten. Dat doet de zonde. Het loopt uit op de eeuwige straf, onverschilligheid, God niet serieus nemen. Dat betekent dat we zijn stem niet gehoorzaam zijn geweest. En als jij nou je leven overziet, En je belijden moet dat je God ongehoorzaam geweest bent. Je hebt een nieuwe Bijbel gekregen, hè? Hebben de ouderlingen je gegeven op catechisatie. Hoe vaak heb je erin ernstig gelezen? Ben jij misschien heel concreet zijn stem niet gehoorzaam geweest? Als dat zo is bij je, leef niet zo verder, want het wordt je eeuwige ondergang. Je kunt het zo goed hebben met deze heerlijke goede God. Weet je wat het punt is? Je ziet het niet. Je ziet het niet. Dat is heel erg. De zonde verblindt. Ga dan maar je knieën buigen en je verbonds God aanroepen. En dan vraag je maar om één ding: licht. Heere, open mijn blinde ogen. Geef mij licht. Dat ik mag zien waar ik mee bezig ben. Dat ik mag zien hoe ik mijn leven aan het besteden ben. Dat ik mag zien waar ik op weg ben om er voor eeuwig in te belanden. Open mijn ogen, Heere, dat ik licht mag krijgen. En wanneer u een kind van God bent, dan behoort u ook in deze week uw hart en ziel te onderzoeken. En als u uw hart en ziel kent, dan zult u ook moeten toestemmen dat u dit eerste gebod al overtreden hebt. En dat u ook ongehoorzaam geweest bent aan Gods stem. Het formulier zegt het ook, wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden. Beleid dat voor de Heere. En spreek het voor de Heere uit dat u het niet verdragen kunt. En dan laat het u uitbrengen tot bij de Heere Jezus Christus. Want de Heere Jezus Christus wil ook uw voorspraak nog steeds zijn. En hij wil om Christus wil God bemoeienis met u hebben. En zo, wanneer u uw heel leven onderzoekt, komt er juist een verlangen meer naar Christus. Dan ziet u hoe waardevol dat bloed van Christus is, dat u daar niet zonder kunt. En dat is juist de troost voor u dan. Hij gaf zichzelf voor mij. En daarom, Heer, is alles van mij voor u. Want u werd de toren Gods over de zonde. Het bloedig zweet uitgedrukt. U leed ontelbare smaadheden, opdat ik nimmer meer te schande zou worden. U onschuldig ter dood veroordeeld. U hebt het uitgeroepen, waarom mijn God hebt ge mij verlaten. Ik behoorde daar te zijn. Dan wordt het een eeuwig wonder dat er voor mensen die de stem des Heer niet gehoorzaam geweest zijn, dat er voor hen verzoening, vergeving is. En dat wordt bezegeld volgende week aan het avondmaal. Amen. Zingen wij Psalm 40, het vierde vers, 40 vers 4. Laten wij bidden en danken. Heilige God, zeer te vrezen. U hebt recht op ons leven. Want wij hebben onszelf niet gemaakt. We hebben ook deze wereld niet geschapen. Wij hebben onze Zoon niet gegeven voor u. Vergeef ons dat zo vaak wij ook uw stem niet gehoorzamen. Laat het ons zien, opdat het ons tot schuld mag worden. En dat er zo plaats mag komen voor de verlossing in Christus Jezus. Heere, wilt u uw woord laten binnendringen in de harten. Laat het vrucht mogen afwerpen. En wil ons verblijden door de krachtige werking van uw Heilige Geest. In het omzetten van jongeren en ouderen, van catechizanten en van vaders en moeders, opdat we de Heere toegewijd zullen zijn en dat de liefde Gods in onze harten mag wonen en dat de vreugde des Heeren onze sterkte zal zijn. Heere God, wil bemoeienissen met ons hebben, uit genade, om Christus wil. Amen. Zingen wij Psalm 77, het zevende vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.